Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 12, vraag en antwoord 32. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Waarom wordt gij een christen genaamd? Het antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en al zo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Christus maakt christenen. Hij maakt ze profeten, priesters en koningen. Vorige week hebben wij gelet op dat eerste zinsdeel. Dat ook wel beslissend is voor de waarheid van deze vraag en antwoord. Namelijk, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Wij hebben gehoord, daar hangt alles van af. Want dat geloof vormt de verbinding met de levende Christus. Daardoor alleen is de rank in de wijnstok. Daaruit alleen komt de vrucht van de Heilige Geest openbaar. Je moet ook even letten, dan gaan we weer verder, op dat woordje alzo zijn zalving deelachtig ben. Dat wil niet alleen zeggen dat door de verbinding van het geloof de levensbron, de levenssappen gestuwd worden naar de ranken. Maar het wil ook zeggen dat het alleen op die wijze, namelijk door het allerheiligst geloof geschiet. Niet op een andere wijze. Niet op ons beschouwelijk denken. Niet op ons mystiek denken. Niet op onze afzondering of askese. Alleen op deze wijze, zoals de Heidelberger het hier zegt, door het allerheiligst geloof. Je zult zeggen, ja, dat geloof, dat is een instrument of middel. Is de Heere daar nou aan gebonden? Nee, dat niet. Want dan zou de zalving alleen gegeven worden aan mensen die bewust het geloof in de Heere beoefenen. En ja, je hebt ook kinderen die geen verstand hebben. Je hebt kinderen die in de moederschoot sterven. Waarvan wij mogen veronderstellen, ja, wij hoor, dat zegt nog niet zoveel uiteraard. Maar dat deze kinderen niet bewust het geloof beoefenen. En dat toch de liefde van God zulk een kind kan vervullen. En verblijden, zonder dat er enige mogelijkheden zijn om dat te uiten. En om dat te noemen. Kijk, dan je moet natuurlijk altijd bedenken, het gaat hier over de gewone gang, de gewone weg van de Heere in het midden van de harten van zondaren. Maar uiteindelijk, God alleen is God. En Jezus Christus alleen is de grond. Ze kunnen natuurlijk veel veronderstellingen maken. Zeggen, ja, maar het zou toch wel kunnen dat zo'n kind inderdaad, Johannes die werd voor de geboorte al vervuld met de Heilige Geest, toen Maria naderde, die de Heere Jezus droeg. Maar of Johannes dat later nog geweten heeft, dat weet ik ook niet. Maar het is wel een duidelijk voorbeeld hoe dat de liefde Gods bezit kan nemen. Ook van dat schepsel dat nog niet kan denken zoals grote of grotere mensen denken en overleggen. Maar, nogmaals, het gaat hier over de gewone weg. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord van God. En dan moeten wij niet in de gewone gang wijzer willen zijn van de Heere, want dit is het door God verordineerde middel, zijn eeuwig blijvend woord. Nou, achter die verbinding volgen pas de vruchten, de gevolgen. Want dat is ergens wel te volgen ook. Als je een rank hebt die niet in de wijnstok is, daar zullen nooit geen vruchten aan groeien. Als er een slang ligt en die is niet aangesloten, komt er geen water uit. En als je op een vat vergif aansluit, dan komt er vergif uit. En sluit je nu op een vat regenwater aan, dan komt er regenwater uit. Je voelt, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden en de juiste volgorde. En u wordt in de eerste plaats genoemd als een teken van het christen zijn, opdat ik zijn naam belijde. En dan merk je, daar komt nou om de hoek kijken dat profetisch ambt. Dat we in het paradijs hadden gekregen. Dat we door de zonde hebben verloren, dat door Christus volmaakt is beoefend. Nou, kun je daar natuurlijk overheen springen en zeggen, ja, als ik naar de praktijk van het leven kijk, dan komt er niet veel van terecht, van dat ambt, aller gelovigen. Profeet, priester en koning. Is ook maar droevig gesteld. Kijk, als je dat zegt uit de innerlijke waarneming. Hè, dat je in alles gefaald hebt en nog. En tegen al Gods geboden zwaarlijk overtreden hebt. En de schuld nog dagelijks groter maakt. Dan wordt u verkondigd. Des te meer. Dat ge zijn naam zou belijden. Omdat hij dat ambt heeft volmaakt. Maar als het voortvloeit uit ons verstandelijk denken. En omdat we niet zo graag in het nauw gedreven worden. En omdat we ondanks alles toch ook nog mee willen doen. Omdat we zulke christenen zijn. En we zeggen uit dat beginsel, komt niet zoveel van terecht. Dan ben je toch in de war. Dan komt toch het woord van God tot ons. Beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. En of de geest van Christus in ons woont. Want het is zeker en vast. Dat de Heer Jezus Christus zijn dierbaar werk gedaan heeft. Niet om ons hier alleen te laten in de modder en in het moeras. Maar om door zijn Heilige Geest hier te beginnen aan het werk van zijn genade. Aan het werk van de bekering tot God. En dat komt hier toch wel even duidelijk uit. Alleen, het is vaak op een andere manier in de catechismus als dat wij denken. Wij kijken dan alleen maar naar het grote, het massale, het indrukwekkende. Wij kijken naar die man die op een podium springt en die begint over Jezus te spreken. Nou ja, het zou kunnen. Of dat grote massale in grote hallen waar muziek gemaakt wordt en waar de mensen allemaal zingen van die naam. En dat is min of meer vreemd aan de Heidelberger. Dat kom je op die manier niet tegen. Je zou zeggen, de Heidelberger begint heel eenvoudig, bij het begin. En dan wordt daarin genoemd zijn naam belijden. Wat is dat? Dat kan met woorden en met werken. In daad en in waarheid. Maar als nou die rand aan die wijnstok is. Och. Dan kun je nu in deze tijd zien. Ik heb ook een wijnstok in de tuin staan. Dan kun je nu in deze tijd zien die kleine druifjes. U vraagt misschien. Worden ze rijp? Nee. Ik heb het nog niet meegemaakt dat ze rijp geworden zijn. Ze waren tegen dat ze eraf moesten, nog tamelijk wrang en zuur. Je moest het eigenlijk in een pot doen en dan maar koken en een hoop suiker erdoor, dan heb je nog wat sap. Maar om nou echt die mooie, bedauwde druiven te plukken die je zo kunt eten. Nee, dat kan ik niet zeggen. U zegt, ja, maar dan heb je er toch eigenlijk niet zoveel aan. Dat moet je niet zeggen. Want, weet je, wat er nog meer bij is. Je ziet dat het leeft. En je ziet in principe dat het druiven zijn. Ook al zijn ze niet zo lekker. Maar zijn toch echte druiven. Al zijn ze wat groen, al barsten ze in de kou. Maar je ziet heel duidelijk dat het geen pronkappeltjes wat eraan hangt. Of wat anders. Je ziet duidelijk dat het druiven zijn. De meeste blijven ontzettend klein. Want ik heb er geen verstand van, dus ik laat het allemaal maar groeien. Een goede tuinman, die zou nog een heleboel druifjes eruit halen, dat de anderen wat groter worden. Maar bij mij zijn er ontzettend veel bij, die blijven maar etjes. En er vallen er ook een hoop tussenuit op de grond. Maar het is toch mooi om te zien. Soms wordt het moeilijk om ze te zien. Want dan is dat blad groeit zo ontzettend weelderig. Dat die kleine trosjes die gaan helemaal schuin achter het blad. En iemand die het niet weet, die zegt, er zit zeker niks aan. En dan moet je zeggen, ja, kijk maar even. Daar en daar en daar zit wel wat aan. Mag ik dat nou eens als beeld gebruiken? Kijk, het werkt, het leeft. De vruchten, die worden niet rijp meestal. Ze blijven wat zuur en wrang. Zo is het bij God als God ons zou beoordelen. Naakt op die vrucht. Zonder die vijgenboom in acht te nemen of die wijnstok. Dan zou God zeggen, dat is niet geschikt. Maar nu kijkt de Heere God naar de wijnstok en hij zegt, ja, het zijn toch druifjes. Ze zijn wat groen. Ik hoor ze stamelen, vergeef me al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Vergeef me dat ik niet groter ben. En dat er zo weinig dauw op is. En dat het zo oneetbaar is. En toch zegt die wijnstok, uw vrucht is uit mij bevonden. Dat is niks van ons, hè. Wij zijn er maar aangezet. Maar wat er dan ook tevoorschijn komt, is uit de wijnstok. En dat is nou het wonder. Ik hoop dat het daarmee een beetje duidelijker wordt, want het is zo moeilijk om uit te leggen. Aan de ene kant dat wij de volheid van het ambt in de Heer Jezus Christus alleen maar hebben. Aan de andere kant dat de Heer Jezus heeft gezegd tot zijn discipelen: gij zult mijn getuige zijn. En op een andere plaats, een stad op een berg kan niet verborgen blijven. En daartegenover, ons ellendige, schrale, onrijpe gedoe, waar je toch ook de Heere de schuld niet van kan geven, maar waar we ons eigen de schuld van moeten geven. Je voelt aan dat spanningsveld. En nou die druifjes, hè. Die nog niet rijp zijn, want in de hemel, heb je horen lezen, gaat het er nog anders aan toe. Lof en dank, eer en heerlijkheid wordt het lam gegeven. Door de schepping, de dieren en de kerk. Het lam dat waardig is en dat ons heeft gemaakt tot koningen en priesteren, onze God. Daar is de volle vrucht. Maar hier zie je toch, ondanks alle ziekten die ons teisteren, zie je toch die vrucht openbaar komen. Het ene jaar is wat minder dan het andere jaar, maar je ziet het. En nu wordt gezegd, dat punt 1 is dat als uitvloeisel van die zalving, ik zijn naam belijden. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat ik Jezus Christus erkenne als van de Vader in deze wereld gezonden. Dat ik die ene naam die onder de hemel gegeven is, beleiden, benoemen, erkennen. De wereld heeft u niet gekend, rechtvaardige Vader, maar ik heb u gekend, zegt Jezus. En deze, wijst hij op zijn discipelen, die hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Petrus sprak met de anderen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daar werd zijn naam beleden. Het profetenambt, het kennen van hem, wordt aanvankelijk hersteld. Als we nu wat dichter in de buurt komen, want niet iedereen, en je hoeft ook geen trappie hoger daarvoor te staan. Helemaal niet. Dat geldt voor moeder in het gezin en voor vader op het werk, voor de kinderen op school. Zijn naam beleiden. Dat kan soms bij een kind heel eigenaardig uitkomen, als het hoort vloeken. Of het hoort spotten met de Heere of met de Heere Jezus. Dan kan een kind zo uitvallen. Dat mag je niet doen. Hou je mond. De Heere Jezus is lief. De Heere Jezus is God. Daar zie je toch iets van het belijden. Zoals een kind dat het opneemt voor zijn vader. En soms gaat dat heel ver. Soms weet je dat mensen gelijk hebben als ze iets zeggen van je vader of van je moeder, dat kan. En toch neem je het niet, want het bloed kruipt. En je neemt het niet over. Nee, mijn vader, dat is mijn vader, mijn moeder is mijn moeder. En je bent dan wel aan het schelden en razen op mijn broer, maar het is toch mijn broer. En nou zegt Jezus, als je je nou niet verandert en wordt gelijk een kinderke. Je kunt het koninkrijk van God niet ingaan. En een van de eerste dingen van een kind is belijden. Belijden. Niet als ze 60 jaar zijn en vader is 80. Maar als ze amper op de wereld zijn en nog rondkruipen. En nog vuile luiers maken. En nog wat afhuilen soms. Daar begint het kind te belijden. Het zegt, papa. Of vader. Dat betekent eigenlijk in, als je dat overbrengt op het Bijbelse, Abba. In alle talen is er haast een klankovereenkomst als het over vader, Abba, papa gaat. Dan drukt dat kind daarmee iets uit wat het nog ineens helemaal kan doorzien. Maar het is eigen. En bij het opgroeien wordt het steeds beter verstaan. Waarom is dat nou papa? Waarom is dat nou moeder? En als je allerlei mensen bij elkaar zet. En vader en moeder staan ertussen. Je laat het kind los. Dan herkent het toch vader en moeder. Daar holt het naartoe. En in tijd van gevaar en van nood roept het niet aan van alles en iedereen, maar mama help of papa help me. Is dat nou altijd een bewust reageren? Nee. Maar het is in het geestelijke ook niet zo. In het geestelijke, in het profetisch ambt is het niet een redenering. Het is niet een, ja, kijk, en als je nou dit weet, dan zeg je dat, en als je dat weet, dan zeg ik nee. Die geest getuigt met onze geest. Die geest doet het. En dan is dat het grote van de geest dat wij Jezus Christus belijden. En een kerk die niet belijdt is dood. Echt waar. Een kerk die niet belijdt is geen kerk. De kerk is kenbaar aan haar belijden. Dat is eigenlijk het leven. Wij zijn na eeuwenlang christendom aan veel dingen gewend. Aan de geloofsbelijdenis die voorgelezen wordt. Aan psalmen die gezongen worden. Aan de formulieren die we ook alweer eeuwenlang gebruiken. En het gevaar is groot dat we vergeten wat er eigenlijk bedoeld wordt. Wat er bedoeld wordt. De bedoeling van de belijdenis is eigenlijk en een ieder spreken in zijn hart aldus. In de oude kerk zei daarom de gemeente amen op het belijden. Dat moet je eens indenken. Dat is niet zomaar een liturgisch aardigheidje. Maar het is eigenlijk het hart, het leven. De belijdenis van de drie-enige God, van de Vader, de verkiezende en scheppende Vader, de verlossende Zoon en de werkzame, toepassende Heilige Geest die de kerk bijeen vergaat. Wij horen het vaak amper. Of we zitten al in het boekje te bladeren wat er gelezen wordt. Maar het is zomaar niet een achtergebleven stukje uit een grijs verleden, dat belijden. Maar het is juist, ja, als het goed ligt, de hartslag van het leven. Ik geloof. En dan spreekt die man namens en als tolk van de gemeente. In God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Ja, wat is het nodig om altijd weer erbij bepaald te worden en weer eens wakker geschud te worden bij de rijkdom van Gods genade. Maar het moet geen verstilde en versteende rijkdom zijn, dat voel je wel aan. Moet niet een stukje van de orde van dienst zijn, zonder meer. Maar altijd weer in lezing en in zingen en in beleiden en in verkondiging wordt de kerk erbij bepaald en hopelijk ook door God zelf erbij bepaald. De volken zullen u beleiden, o God, u prijzen, al te zaam. Daar mag je blij mee wezen. Dat we naar de kerk kunnen. Want als losse individuen, ja, ik weet wel, daar zal ik nog iets van noemen, werkt de Heilige Geest aan op het belijden. Maar ik bedoel, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, daar zit je midden in het leven. En Luther zei al, arbeid is ook godsdienst. Moeder is bezig met de was, met stofzuigeren, met alles en nog wat. Ja, dan gebeurt het ook. Maar goed, dan zou je kunnen zeggen. Maar als nou de gemeente bijeen vergaderd wordt. Dat je eens even uit de werkplaats bent. Uit het drukke gezin. Uit al die beslommering. Oh, als ik daarover denk. Dan zeg ik, wat is het groot als de Heer ons en onze kinderen nou echt in de waarheid verbindt aan zijn woord. En niet omdat we altijd gevoelig zo'n zin hebben en zo'n lust hebben. Maar omdat het zijn dienst is, wat hij in het leven heeft geroepen. Het is vrucht van de wijnstok. Ik bid voor hen en voor alle die door hun woord in mij geloven zullen. Is dat niet kostelijk? En dan kunnen we natuurlijk proberen zeggen, ja, maar ik vind het toch maar een beetje dodig. Ja, dat is zo. Dat stem ik wel toe. Maar je hebt er niks aan om dat te constateren en te zeggen, wat is het toch dodig? Je hebt er meer aan als je in je bank mag zitten en tegen de duivel en je eigen dodigheid in te zeggen, we gaan zingen. We gaan zingen. En de Heere is zo groot en goed, de Heer, heb geen eens een preek nodig. Die kan een versje zingen, al zo zegenen. Dat het als tot een belijdenis wordt in uw ziel en op uw lippen. Dat het een belijdenis wordt. Ja, het kan zo zijn dat er een stukje van dat eeuwig zalig leven aan de horizon in het verschiet komt. Laat dat zijn dan. Om in dat eeuwig huis des Heren met vreugde in te gaan. Om daar met lof zijn grote naam te danken. Omdat wij hier in de onrijpheid zitten en erkennen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Omdat hier onze tong aan ons gehemelte kleeft en omdat we zulke luie mensen zijn. Maar dat toch de contouren van dat nieuwe, dat eeuwig nieuwe, aan de einde opdoemen. Zij zullen ingaan door de poorten in de stad. En al mijn fonteinen, zegt de Heere, zullen binnen u zijn. Dan zullen daar de blijde zangers staan. Maar het is natuurlijk niet alleen in de kerk. Ik zei straks op school. Kinderen, wat doet nou de Heer? Wat doet nou de Heer? De Heilige Geest. En dan hoef je heus niet met een vroom gezicht door het leven te lopen of op allerlei opvallende manieren je eigen te gedragen. Helemaal niet. Maar de vreze des Heren valt vanzelf op. De vreze des Heren valt vanzelf op. Ook al sta je niet te preken, dan valt het toch op. Overal waar je gaat of waar je staat. Dat betekent heus niet dat je nou, zoals ik reeds zei, je als zo'n heilig boontje en oh dit en dat. Dat wekt ook vaak alleen maar afkeer en vijandschap op. Maar het is iets ondefinieerbaars. Dat toch uitkomt, dat is een belijder. Hij durft misschien geen mond open te doen. Vaak. Maar hij doet ook niet mee. En in het niet meedoen van de uitgieting van de boosheid en de ongerechtigheid spreekt alreeds een belijdenis. Dat wij voor die naam, die Jezus Christus, voor die persoon blijven staan. En midden in een of ander schunnig verhaal. Of vloek. Kijkt de vloeker soms opeens op. Oh ja. Ja, daar hou jij niet van, hè? Nee. Ze weten het. Komt uit. Mensen, je weet het niet, hè? Je ziet het ook niet. Want ik heb vanmorgen gezegd ook, wat komen wij in onze armoede en ellende en onze weerspannigheid openbaar. En toch moet je eens weten, wat een rijkdommen dat het zijn. Dat is zoiets onverklaarbaars. Al zijn wij nou maar gewone mensen en nog slechter misschien dan de rest. Even dezelfde natuur. En dat God nou naar ons omgezien heeft. Je merkt het door alles heen. Als er nood is. Als je ziet de leegheid, het vacuüm waarin een mens wegvalt. Buiten God. Dat intens arme, dat godloze. Dat wanhopige of dat onverschillige. En dat hoe arm dat je ook bent en hoe slecht de profeet je jezelf ook vindt, dat je zegt, ik zou toch niet willen ruilen. Ik zou nooit willen ruilen. Al ben ik dan een armzalig zondaar, maar ik mag weten van een zaligmaker in de hemelen, die mij hoort en die mij ziet. Ja, kinderen, dan komt er iets van openbaar. Dan beweegt het gesprek zich niet altijd langs die lijnen. Waarom dit nou niet? En waarom dat nou niet? En waarom is dat nou niet goed? En waarom? Want in al dat vragen is vaak een aftasten van het terrein. Hoe ver kan ik nou eigenlijk gaan? Hoe ver kan ik nou gaan? Maar als de Heilige Geest ons die profetische bediening van Christus in het oog geeft, dan belijden we zijn naam, ook als we zingen, houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Wil mij, o Heere, geleiden op het smalle pad, alleen kan ik niet verder. Want in het belijden dat hij alleen ons kan leiden, belijden wij tevens dat wij dwalende schapen zijn. En dat we ons keren tot onze eigen weg. Dat wil de Heere, dat wij hem erkennen. Dat wil niet zeggen dat die druiven nou zo rijp zijn. Laat me maar eens trachten te oriënteren op de praktijk van het leven. Jongens, meisjes. En dan noem ik een bepaalde leeftijd dat jongens en meisjes elkaar zoeken. Heel verklaarbaar. En dan weet je, als jongens en meisjes elkaar gaan zoeken of ze maken een keuze, dat het een tijd is dat je ook elkaar leert kennen. Ik zou tegelijk eraan willen verbinden, heb je hem beleden? Door aan hem te vragen, Heere, leid mij op een rechte weg. Maar goed, laten we veronderstellen dat dat zo is. Dan begint er een stukje levenspraktijk, wat je al in beginsel gaat delen met een ander. Nou ja, je weet, het is tegenwoordig heel gewoon en je kan van iedereen een vermaning krijgen, want dat is zo antiek. Wat voor blaadje je ook openslaat, maar het is heel gewoon als je elkaar dan een klein beetje kent of nog niet zo ken, dat je de laatste stap doet. En dat je gewoon leeft alsof je getrouwd bent. Ja. Nou ja, dat huichelachtige van vroeger. En dit en dat. Nou komt de Heilige Geest. Zijn naam beleiden. Ja, wat nu? Ben je nou zo heilig? Nee, helemaal niet. Maar die geest schiet de pijlen van het woord in ons leven. En dan gaan we hoor. Moet je kijken, dan gaan we verkeerd. Je bent natuurlijk niet ineens, hoewel we leven in een rare tijd tegenwoordig, maar je bent natuurlijk niet ineens op een bepaald punt. Maar dan opeens, dan komt er weer zo'n pijl. Doe jij eens een stapje terug. Kom eens terug. Je gaat te ver. Of, als je nog verder ging, daar komt een pijl. En je buigt in het verborgen. Toch, Heere, vergeef alstublieft al wat ik verkeerd gedaan heb en verzondigd. Dat is allemaal ergens belijden. Het ging niet zo groots en meeslepend, maar het is belijden. Het is belijden van die enige naam van de Heer Jezus Christus, dat we verzoening nodig hebben, dat we zijn profetische, priesterlijke en koninklijke bediening nodig hebben. Dan hoef je niet als zo'n brave Hendrik je kinderen voor te gaan. Maar je mag ze wel zeggen uit die profetische bediening. De vreze des Heren is het beginsel der wijze. Hij heeft gezegd, ken mij in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Het gaat erom niet dat wij onze handen rein uit onze boezem kunnen trekken. Maar het gaat erom dat die Heilige Geest schiftend werkzaam is in ons leven. En dat we eerbied krijgen voor God en voor zijn woord. En elkaar niet nodeloos kwetsen en verdriet doen in onze levensopenbaring. Want dat is niet de vrucht van de Geest. De vrucht van de Heilige Geest is liefde, langmoedigheid, zachtmoedigheid. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid maar in de waarheid. Zijn naam beleiden. Ja, dat mag wel eens door de Heidelberger gezegd worden. Want die kunnen wel zeggen, ja, het zit wel goed hoor. We zijn toch gelovige mensen, ja. Waar blijkt dat dan uit? Is dan je enige steun ook die Heer Jezus Christus? Beleid je hem je misdaden, je schuld? En dat hij alleen je redder kan zijn en is? Ja, maar wij kunnen toch niks. Daar gaat het helemaal niet over, over wat wij kunnen. Het gaat erover wat hij doet. En hoe wij alles weer onder de as werken. Met ons gedrag en met al ons denken. Ja, als je dan door die geest zijn naam mag beleiden. Dan kan het wel eens wezen soms dat je niks durft te zeggen. En soms dat je mond open gaat. Opeens. En dat je het zeggen mag, joh, weet je dat jij de naam van mijn God vloekt en lastert? Doe het toch niet. Of dat je zegt, daar komt de profetische bediening naar boven, van boven. Hoor eens, kinderen, hoor eens. Alle die mij, die God haten, hebben de dood lief. En die tegen hem zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. Want de aard van de duivel is het compromis te sluiten. De aard van de duivel is om alles aan elkaar te plakken. Maar de aard van de geest is heilig. Die zegt weg. Ja, mag je dan zeker niks. Oh, je mag zat hoor, als daarover loopt. Je mag zat. En je hebt zat ook. En toch, de Heilige Geest doet zijn naam belijden. In alle omstandigheden van het leven. En dan gaan wij dan 100 keer over de kop met ons eigen. Dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. Dat allemaal opdat we ons voor zijn hoge majesteit zouden verootmoedigen. Maar er komt iets van openbaar. Van het belijden van zijn naam. Soms is het alleen, oh ja, nee, dat hoef ik aan jou niet te vragen. Jij doet niet mee. Jij doet niet mee. Houd er rekening mee dat de Heer Jezus Christus zelf gezegd heeft, die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waardig. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Een vuur te ons. Om tweedrachtig te maken de mensen tegen elkaar. Moeder, dochter. Schoonmoeder, schoondochter. Ja, maar dat is erg toch. Ja, als we niet luisteren naar de Heere. Want daar komt die tweedracht door. Door het niet luisteren naar de Heere. Er zijn gelukkig zatmoeders die het goed kunnen vinden, die de Heere vrezen, met hun dochters. En schoonmoeders ook. Zeker wel. Je moet niet denken dat de Heer Jezus gekomen is om dat kapot te maken. Integendeel, hij is gekomen om het goed te maken. Maar de Heer Jezus bedoelt, waar één van beiden niet buigt voor God en zijn woord. Maar zijn eigen naam de doorslag laat geven. Daar komt tweedracht. Daar kunnen zelfs een mens zijn huisgenoten zijn vijanden zijn. God verhoede het. Nou, zo kun je op ieder terrein van het leven kun je dit toepassen. Zijn naam beleiden. De druiven zijn groen. En klein. Maar de wijnstok is echt en waarachtig en het komt van hem. En Jezus heeft gezegd, die mij belijden zal voor de mensen, zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Dat geeft de Heere God, dat dat door mogen werken met kracht in ons midden, door de Heilige Geest. Wees toch nooit zo tevreden met jezelf en verzadigd van jezelf. Want dan zegt het woord, beef gij geruste mensen, dat de mens op de troesem zit van zijn eigen zelfvoldaanheid. Dit is ook een kant, een aspect van het woord van God in al de brieven van de apostelen. Elke keer dan merk je het weer, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Het gaat over de gemeente. Die zo kan slapen. Daarom mogen wij vragen om de doorwerkende kracht van de Heilige Geest. Want er staat meestal een domper op. De vrijmoedigheid zijn we verspeeld. Velen zijn de vrijmoedigheid kwijt. En dat werkt spanning. Werkt voor spanning. Je weet niet wat je zeggen moet en wat je zwijgen moet. En wat is het een grote en dierbare gave van God als je nou niet altijd bij elkaar komt of elkaar ontmoet in de verdenking of in dit of in dat, maar dat je elkaar nou eens mag begroeten in de waarheid. En dat je elkaar mag herkennen in het belijden van de naam. Dat is ook jouw hoop, joh. Dat is ook jouw enige verwachting. Dat is ook jouw troost in druk je toegezegd. Dat is een groot wonder. En nogmaals, God geeft het. Opdat ook al zijn die druiven dan nog groen, en wordt het niet rijp en zijn ze wat zuur en wrang, dat die voorbij gaan niet de naam des Heren lasteren. Maar dat ze zeggen, hé, kijk eens, hoe is het mogelijk? Zulk mooi weer is het nou toch niet? Er hangen nog een paar druifjes aan. Ja, die worden niet rijp. Nee, maar het zijn er toch. Hé. Hey. Zo kan de Heilige Geest werken met het woord. Dat er kracht vanuit gaat. Ook onder de mensenkinderen. Die God op onze weg plaatst. Ik was eens heel bedrukt. Ik heb dat meer gezegd. Ik had gelezen dat woord, deze week heb ik het nog aangehaald, maar ik doe het nog eens om dit stukje af te sluiten. Dat woord, het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het alles ter ere Gods. En ik zonk vademen diep, want ik zag nergens uitkomst, alleen maar gebrek. Alles ter ere Gods. En toen kwam de Heere met zijn troost. Het was alsof de Heere zei, ja, weet je wat dat nou betekent? En daar ben ik nou tevreden mee. Dat je beleidt dat het alles om Jezus wil is. Dat ere God, dat is niet een verhaaltje. En toen ik en toen dat niet. Ter ere God, dat wil zeggen als je gebedje, je armzalige gebedje, besluit dat je zegt, om Jezus wil. Als je mag eten en drinken en je zit erbij, ben jij nou ter ere God aan het eten? Nee, erken om Jezus. Daar is God nou tevreden mee. Uit genade. Dat zulke stakkerige schepselen erkennen. Dat het alleen om die borg en om die middelaar ons geschonken was. Zo wordt het profetisch ambt hersteld. Totdat wij tot die voorgestelde gehoorzaamheid. in de eeuwige heerlijkheid zullen geraken. En dat is alles overtreffend. Daar wordt ook zo van harte gezongen. Gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesteren, goden. Dan komt er iets van de priesterdienst openbaar. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Schuldoffers zijn overbodig. Brandoffers ook. Want de schuld is betaald. En de verzoening is tot stand gebracht. Dankoffer offeren. Mijzelf tot een dankoffer offeren. O man, ja, ik weet het wel hoor. Als je zulke woorden leest, dan vliegt het bloed naar je gezicht. Mezelf hem offeren. Als een dankoffer. Niet met een paar gulden, maar met mezelf. Met mijn handen, met alles wat er aan mij is. Hem. Ja, maar dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Ja, er staat offeren. Een soort aanvoegende wijze. Het is niet in de zin van, ik heb mezelf als een dankoffer geofferd en ik heb zijn naam beleden. Maar opdat ik zijn naam beleide. En opdat ik mezelf hem tot een dankoffer offer. Hoe moet je dan dat doen? Er zijn mensen die hebben met vernuftige instrumenten zichzelf gekruisigd, omdat ze de Heer Jezus na wilde doen. Het boekje van Thomas à Kempis is in de wortel eigenlijk ook zoiets. Hè. Het is een soort nadoen. Er is zo weinig in van de kracht, van zijn kracht. Hij doet zijn liefhebbers beërven dat bestendig is. Hij zal hun schatkameren vervullen. Allemaal zo die mens dan. Wat doet nou de Heere God? Lees het bij de apostelen. Ze werden verwaardigd zijn naam te belijden. Paulus predikte Christus in de synagoge en aan de heidenen. Wat kregen ze ervoor? Een pak slaag, een steniging. Verraad. Vijandschap, gevangenissen, geestelslagen. Plannen beraamd dat mensen zeiden, we zullen onze baard niet bij laten knippen of hij moet dood zijn. Zijn ze daarvan teruggeschrokken? Hebben ze gezegd, nou, afgelopen. Nee, ik ben bereid, zegt de apostel, ook te sterven. En Petrus zegt het ook, dat hij bereid is om te sterven. Om als een slachtoffer geofferd te worden. Zijn leven dankoffer. Zo hebben ze hun leven niet lief gehad. Boven hen. Maar ze hebben het gewillig gegeven. Als het nodig was. Als niet anders kon. Bereid om te sterven. Voor het heilige evangelie. En toen ze geslagen werden door de Hoge Raad en bezworen dat ze niet meer over die naam zouden spreken. Toen gingen ze blij naar huis en ze zeiden, kun je begrijpen dat wij slechte profeten nog verwaardigd worden om zijn naam smaadheid te dragen? Waren ze verblijd om? Dat is een wonder. Die jongen, hij was misschien niet zo erg helder als een ander. Van verstand. Maar er had hij iets van de priesterlijke dienst. Die jongen hoorde, mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. En toen zei hij zo spontaan, Heere, snijd u het er maar uit als u het hebben wilt. Ja, dat daar dit hart niet mee bedoeld wordt, had hij niet zo gauw door. Maar wat wel duidelijk is, doe het dan maar, heren. Ik durf de kant er niet uitsnijden, want dat doet veel te veel pijn. Maar neem u dan mijn hart, snijd u het er dan maar uit. Zij hebben hun leven niet lief gehad, maar ze hebben in schaapsvellen gewandeld. Als het afschrapsel, welke de wereld niet waardig was te ontvangen, in stukken gezaagd. In de spelonken der aarde hebben ze gedood. En nog, wat denk je van de kerk in landen zoals Albanië? Waar pas al een stukje over te lezen was. Waar het in de grondwet vast ligt dat je schuldig bent als je zijn naam beleidt. Waar de mensen in het verborgen bij elkaar kruipen en dan nog overvallen worden. Wat denk je van de miljoenen die er zijn omgebracht, ook in deze eeuw? Wat denk je van in China? Och, die mensen die hoeven niet op de straat te gaan schreeuwen, ik beleid Jezus. Want dat zou ook maar nodeloos zijn. Maar in het verborgene beleiden ze toch zijn naam. En als het moet, ook voor de mens. Terwijl ze weten dat alles en alles ermee gemoeid is, tot hun leven toe. In gevangenis, in slaap. Hoe kan dat toch? Dat zo'n egoïstisch mens, die toch het meest van zichzelf houdt, dat doet nou de wijnstok. De wijnstok. Dat doet nou de Heilige Geest, die leert vragen: Heere, neem mij. O God van zaligheden, laat mijn leven in uw dienst besteden. Dan word je geen abnormaal mens, maar gewoon normaal. Maar de Heere trekt er zijn lijnen dwars doorheen. Er is heel wat te leren en af te leren in het leven, geliefde gemeente. Want ik heb nou nog maar enkele dingetjes genoemd, maar het hele leven is een leerschool. In je gezin, in je huwelijk, in de kerk, in alles. O, waar de Heere is, daar kan het er beroerd aan toe zijn. Daar kun je ver van elkaar verwijderd worden. Door eigen schuld en eigen zonde. En dat toch die Heere God weer de sterkste is. Zodat ook iets van het koninklijk ambt openbaar komt. Dat je midden gevangen zit in je eigen overleggingen. In je eigen gedachten, vaak verkeerde gedachten. En dan opeens dat je op mag staan in de kracht van een ander. Tegen jezelf. En met een vrije en goede conscientie in dit leven. Tegen de zonde en de duivel strijden. En het hem openlijk aanzeggen, de zonde en de duivel. Nee, je zal niet de overwinning behalen. Je maakt dit leven, deze verbinding, dit huwelijk of deze vriendschap of deze verhouding niet kapot. Want ik sta heden in de kracht van mijn God en zaligmaker. En hij heeft de ruimte gebaand, opdat ik niet met een toegeschroeide conscientie, nog door het verbroken werkverbond ingekapselde conscientie, maar dat ik met een vrije conscientie, zonder bijbedoeling, mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen, mijn vriend of vriendin, tegemoet mag treden in de naam van de levende God. En het niet hoeft te verliezen van de dood en de duivel en de zonde. Dat is iets van het koninklijk ambt. Ja, dat is zo groot als dat is door mag breken zo nu en dan. Hè? We zitten vaak in de gevangenis als slaven. En we vluchten in ons eigen huis weg. En we zijn benauwd. Dan groot als die geest, als die wijnstok zo de sappen stuwt door ons leven, dat je opeens het mag zeggen tegen elkaar. En dat je opeens ook tegen jezelf mag opstaan en zeggen: nee, ellendeling, je bent wel hoogmoedig, je geeft het niet gauw op, maar ik heb geleerd, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. Dat is iets van het koninklijk ambt. Dat zal eindigen in het eeuwig leven en regeren over al Gods schepselen met de Heere. Hun macht is aan de boom des levens. Zij zullen als koningen heersen, hoewel zij hun kroon aan zijn voeten leggen. Geliefde gemeente, ik vind dit bij uitstek een zondag. Deze twee vragen. Tot verootmoediging, tot bezinning, maar ook gericht om te vragen om de doorwerkende kracht van de Heilige Geest. Opdat wij niet als gearriveerde mensen, maar als een kerk die op weg is, steeds weer tot het bewustzijn gebracht worden. Alleen kan ik niet verder. Heere, behoud ons, we vergaan. Trek ons toch tot u, ons en onze kinderen. Al dat we zo het heil en de kracht alleen van hem mogen verwachten. God geeft het, dat ook in deze laatste tijden van de geschiedenis, dat er knoppen van de wijnstok mogen opengaan. Het zijn maar hele kleine bloemetjes. En dat er zonlicht mogen zijn. En dat er jonge druifjes komen. Want hij heeft gezegd, is er een beetje most, een klein beetje, een druppeltje in die hele bos dorre vruchten. Eén druppeltje, verderf ze niet, want er is een zegen in. Amen.